Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door baas.nl.
New Business Radio.
Let's Talk Business.
Heel hartelijk welkom bij deze editie van Let's Talk Business, waar we met ondernemers in gesprek gaan over hun bedrijf, hun rol in de markt en de uitdagingen en mogelijkheden die daarbij komen kijken. In deze uitzending van Let's Talk Business gaan we terugblikken en vooruitkijken met Volkert Eggink, directeur van Mogelijk Vastgoedfinancieringen. Mogelijk brengt zakelijke hypothecaire financieringen tot stand tussen ondernemers en investeerders. Zoals zij zelf zeggen, de markt financiert bij ons de markt. Hoe is het afgelopen jaar gegaan? Welke doelen zijn behaald? Welke concrete veranderingen zijn er doorgevoerd? En waar ligt de focus voor het nieuwe jaar als het gaat om zakelijke vastgoedfinancieringen? Je hoort het allemaal in dit uur van Let's Talk Business.
Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken, innovaties en duurzaamheid.
Let's Talk Business met Fabienne de Vries.
Hartelijk welkom, Volkert.
Goedemorgen.
Daar zijn we weer.
Ja, leuk om weer hier te zijn.
Zeker. Ja, dit is een beetje een jaarlijkse traditie voor ons geworden.
Ja, zo'n beetje zo tegen kerst aan. Ik kan er wel aan wennen.
Ja, hè? We gaan eens even goed kijken naar het financiële landschap afgelopen jaar. En met name hoe mogelijk zich daar in ontwikkeld heeft. Ik kan me herinneren dat inderdaad zo'n 3 jaar geleden de oprichters van Mogelijk BV, die inmiddels al 7 jaar bestaan, hier een soort startschot gegeven hebben. En daarna ben jij langsgekomen met behoorlijke ambities.
Ja, klopt.
Binnen 5 jaar kan me herinneren dat je zoiets zei. Binnen 5 jaar willen wij echt top of mind zijn als het gaat om vastgoedfinancieringen. Waar zit je in het spectrum op weg naar die 5 jaar?
Want dit is het makkelijke antwoord is dat ik op 3 jaar van die 5 jaar zit.
Dus, ja, precies. Je bent onderweg.
Ik ben nu 3 jaar bezig, dus het is inderdaad best een aardig moment om een tussenmeting te doen. Ja, als mogelijk hebben we ons, denk ik, enorm ontwikkeld de afgelopen 3 jaar. Toen ik 3 jaar geleden aanschoof, toen waren we eigenlijk net bezig met onze tweede financieringslijn. Een specifieke financieringslijn voor verhuurde woningen. Sinds die tijd natuurlijk heel veel over te doen geweest in de markt.
Kwam eigenlijk het hele woningtekort ook heel erg naar de oppervlakte.
Ja, dat speelde op dat moment helemaal niet. Het is en het blijft een vrij gebruikelijke vorm voor ondernemers om een stukje pensioenopbouw te steken eigenlijk in het aanschaffen van een beleggingsobject. Ja. En die te verhuren, zodat je eigenlijk een stabiel en zeker rendement hebt. Maar ook een stukje belegging wat naar de toekomst toe zijn waarde vasthoudt. En eigenlijk meegaat met de economie als het gaat over inflatie, et cetera. Dus als je over 20 jaar wil weten wat je er nog van kan kopen, dan is vastgoed gewoon altijd een hele stabiele beleggingsvorm. En het genereert een stukje maandelijkse cashflow. Dus dat is eigenlijk altijd waarom beleggen in vastgoed voor ondernemers die niet aangesloten zijn bij een pensioenfonds altijd een aantrekkelijk product is geweest. En daar is wel door de woningnood natuurlijk heel veel kritiek geweest in de pers en ook een beetje suggestief en werd dat enorm gekleurd. Er zijn ook flink wat fiscale maatregelen genomen in de afgelopen 3 jaren. Dus die markt is aan alle kanten opgeschud. En in die storm hebben wij toen een tweede businessline geïntroduceerd. Eigenlijk 3 jaar geleden stond het op het punt van introductie. En echt ook wel succesvol. Flinke financiering opgehaald, nu bijna tegen de 300 miljoen. We hebben dat ook weer gefinancierd met pensioenfondsen van over de hele wereld. Dus dat is een kapitaalmarktproduct geworden. En dat doen we om eigenlijk de meest gunstige voorwaarden te kunnen geven aan onze klanten, de ondernemers.
Ja, wat je volgens mij ook gezien hebt de afgelopen periode of het afgelopen jaar, is dat veel ondernemers ook hun eigen vastgoed wilden aanschaffen.
Ja.
Dat daar ook een soort van trend in was. Dat hebben jullie ook gemerkt, lijkt me.
Ja, zeker. Ik denk dat er heel veel behoefte is geweest. Zeker toen die rente laag was om eigenlijk te investeren in je bedrijf en te investeren in de groei. Je merkt dat sowieso in de economie. De economie jaagt erop. Dus het bijeffect was natuurlijk die inflatie die tegengewerkt moest worden. Maar in de basis ging de economie was vol op stoom. En dat betekent ook veel uitbreidingskansen voor ondernemers. En ja, daar heb je ruimte voor nodig, letterlijk. En daar heb je, als je ruimte nodig hebt, heb je ook financiële ruimte nodig. En dan komt er dus vaak een vraag bij ons voor het aanschaffen van een pand of het uitbreiden van je vastgoed.
Ja.
En daar hebben we, denk ik, zeker de eerste anderhalf jaar dat ik er ben. Dus hebben we veel aan besteed. En dat draaide gedurende die tijd eigenlijk steeds meer naar financiering voor werkkapitaal. Want naarmate die rente eigenlijk duurder werd, zag je dat er ook andere effecten in de economie zijn. En dat er eigenlijk meer behoefte is aan geld op de bank. Dus niet zozeer meer ruimte in een pand, maar misschien wel meer ruimte in je bedrijfsvoering en financieel.
Had misschien ook wel iets met corona te maken, dat die crisis ontstond en je mensen toch door moest betalen. Alle creatieve digitale omzwaaiingen die er nodig waren. Dus dat er dan ook voor werkkapitaal extra geld nodig is.
Ja, dan wordt ik denk heel begrijpelijk. Heel begrijpelijk als ondernemers daarvoor kiezen. Ik bedoel, het is toch een stukje onvoorspelbaarheid in je bedrijfsvoering. Dan wil je gewoon. Dan kijk je gewoon naar je bankrekening. Hoeveel staat erop? Hoe lang hou ik het uit als het slechter gaat? Hoeveel blijft er over als het heel veel beter gaat? Precies kijken, dat weet je, precies voorspellen weet je op dat moment niet. Ik denk dat heel veel ondernemers zich ontzettend veerkrachtig hebben getoond. Daar is dan herfinanciering van je vastgoed speelt dan opeens een rol om werkkapitaal te creëren. Ja. Dus dat hebben we ook heel veel gezien. Dus wat dat betreft, hoe staan we er nu voor? Nou, gek genoeg hebben we onszelf goed getest in een opgaande economie. Een duurdere rentetijd. We worden aan alle kanten getest of het platform houdt. En we zijn er nog. Ja. En we gaan door.
Ja, misschien even voor de luisteraars die nog niet alle andere afleveringen gehoord hebben. Je zegt dat het platform blijft overeind. Hoe zou je het platform in 1 of 2 zinnen omschrijven?
Ja, mogelijk financiert vastgoed. En dat doen we dus aan de ene kant zakelijk vastgoed te financieren. Dus zolang het zakelijk is, kunnen wij het financieren. Is een slogan die we veel gebruiken. Maar wat betekent dat nou? Het moet de financiering die je bij ons komt ophalen, moet een zakelijk doel hebben. Dus wij financieren nadrukkelijk geen consumenten. Daar hebben we ook geen vergunning voor. Wat we wel doen, is dat eigenlijk financieren door zelf eigenlijk investeerders erbij te zoeken. Dus we zijn eigenlijk ook een platform voor investeerders die bij ons hun geld willen laten renderen. Dat kunnen private investeerders zijn. Mensen die vanuit Box 3 of vanuit hun bedrijf eigenlijk liquiditeit over hebben en daar een veilig rendement voor zoeken. Maar dat kunnen ook institutionele investeerders zijn. Dus banken, pensioenfondsen, et cetera.
Ja.
Nou, en wij maken eigenlijk de match tussen die twee. Dus we zitten een beetje in matchmaking. Nou, er zijn spannendere producten misschien om matchmaking mee te doen. Maar wij doen dat met hypotheken. Dat vinden we hartstikke leuk.
Ja, en dat ben ik ook helemaal niet met je eens. Want uiteindelijk is het hartstikke spannend om ondernemers verder te helpen en dromen waar te maken en groei te zien gebeuren onder je handen door de juiste financieringen samen te stellen.
Nee, absoluut waar. Ik denk als je bij ons in de kamer zit waar wij onze klanten ontmoeten, want veel van onze klanten komen bij ons op kantoor voor een kennismaking, onze investeerders, dan zeg ik ook wel eens, we zitten echt in de verhalenbusiness.
Ja.
Elke ondernemer is een verhaal, elke ondernemer zijn ambitie of het doel waarvoor die eigenlijk geld nodig heeft, komt halen eigenlijk. Dat is een mooi verhaal. En soms ook met regelmaat een heel emotioneel verhaal. Hè? Want daar zit heel veel ambitie of dromen bij. Maar soms ook spanning in een organisatie.
Ja.
Nou, dat is hartstikke leuk om dan te kunnen helpen.
Ja, ik heb er heel veel bewondering voor. Want je hebt voor die vorm van ondernemen waarbij je dus echt groot durft te denken, die financieringen aan. En we gaan het zo nog wel even hebben over de overgang van 100.000 euro lenen naar de 20.000 die jullie tegenwoordig ook hanteren. Komen we later op terug. Maar het feit dat je dat soort grote bedragen durft te lenen en daar plannen mee hebt en dat waar weet te maken. Ja, daar heb ik altijd.
Vind
ja, ik
het altijd zijn redelijk stoere mensen.
Stoere mensen, precies. Even inzoomen op het afgelopen jaar. Weet jij nog hoe je, nou, je hebt geklonken ook op de kerstborrel vorig jaar, op een nieuw jaar. Wat waren de speerpunten voor 2023?
Nou, eind 2022 waren we eigenlijk net door het 1 miljard gegaan. Dus toen ik 3 jaar geleden...
Aan financieringen,
verstrekte financieringen. Toen ik binnenkwam 3 jaar geleden was dat ongeveer 250 miljoen. Dus toen hadden we onszelf verviervoudigd eigenlijk in die twee jaar. Dus het doel voor dit jaar was eigenlijk daar nog eens weer 50% bovenop zetten. En daarnaast hebben we een fondsenbedrijf vorig jaar gelanceerd. Zou dit het eerste volle jaar zijn waarop dat draait. Hè? Dus dan kom je een beetje uit die projectstatus met alles nieuw en uitvinden. Maar dat echt een bedrijf is dat staat en loopt en robuust is. En zijn prestaties levert aan de klanten. Hè? Want daar gaat het dan om. Mm-hmm. Het is meer dan een plan. Het moet het gewoon doen. Dus dat was een belangrijk tweede doel eigenlijk voor dit jaar.
Ja. En de vraag is wat daar natuurlijk van terecht is gekomen.
Ja, we staan eigenlijk op het punt op de website van Mogelijk.nl is het altijd te volgen waar we staan qua verstrekte financieringen. We staan nu op het punt om eigenlijk de 1,5 miljard grens door te breken.
Dus dat is een behaald doel.
Ja, absoluut. En ook een beetje onwaarschijnlijk af en toe hè, intern als je erover nadenkt. Ja. Maar het is natuurlijk fantastisch dat je dat eigenlijk allemaal hebt kunnen toevoegen aan het financieringslandschap.
Pak je dat aan? Hebben jullie een team wat de markt in gaat om te lobbyen? Hoe werkt dat?
Ja, wij werken eigenlijk veel samen met financieel adviseurs, de intermediair in Nederland. Dus dat is een belangrijke partner voor ons om in contact te komen met de ondernemer. Maar daarnaast hebben we ook ons eigen marketingteam en zijn ondernemers ook welkom om bij ons aan te kloppen. Niet iedereen is bekend bij een adviseur of heeft een adviseur. Dus je mag ook rechtstreeks bij ons aankloppen.
Ja.
Dus de deur staat altijd open, zou je kunnen zeggen. En dat gaat... via allerlei soorten kanalen. Dus we vinden marketing echt wel een leuk ding. Hè? We schuwen niet van marketing. Dus we vinden het leuk. Ik vind het leuk om hier te zitten. We vinden het leuk om in de krant zichtbaar te zijn. Op radio, op televisie zelfs afgelopen jaar. Voor het eerst of eind 2022 voor het eerst op televisie. Dat is dan ook wel weer bijzonder. We zijn ooit onze reis begonnen heel erg vanuit de outdoor media. Hè? De bushokjes, de snelwegpalen. Daar waren wij eigenlijk wel van bekend. Mm-hmm. En je ziet dat we nu langzamerhand eigenlijk wel alle kanalen aan het opzoeken zijn.
Ja, mooi. En dat komt dan uit jouw koker?
Nou, gelukkig hebben we daar een fantastisch marketingteam voor die daar de hele dag mee bezig is. Maar ik vind het wel heel leuk om mee bezig te zijn. Ja.
Als je nou kijkt naar die groei, die 1,5 miljard, zit hem de groei dan in meer ondernemers helpen, waardoor je dus het bedrag omhoog gaat? Of zit het hem in grotere investeringen, meer geld voor één ondernemer? Waar zit die verhouding?
Ja, goede vraag. Nou, als platform, dat heb ik wel ervaren in de afgelopen jaren. Het wisselt sterk waar eigenlijk je groei versnelling of rem vandaan komt. Hè? Dus je zou kunnen voorstellen als er meer ondernemers bij ons komen om geld te halen. Dan hebben we opeens een noodzaak om meer marketing te doen aan de investeerderskant en meer nieuwe investeerders te zoeken. Ja, dus dan schuurt het daar een beetje. Mm-hmm. En heb je een feest aan de kant van nieuwe investeerders die zich aanmelden. Dan zeg je, kom maar door ondernemend Nederland. Het geld ligt op de plank. Hebben jullie nog behoefte?
Ja.
Dus eigenlijk ben je altijd wel ergens feest aan het vieren en ergens achteraan aan het lopen. Dat maakt het ook elke dag wel spannend om een platform
te zijn. Maar is dat in verhouding? Of zeg je nou, afgelopen jaar hebben we echt gemerkt dat er meer ondernemers bij ons aanklopten. En daar moesten we echt achter achter het geld aan gaan. Of waren er juist, is het zo aan het bloeien, MKB Nederland, dat er dus ook vanuit ondernemers reinvesteringen komen en dat geld op de plank lag?
Nou, ik denk dat het als platsla, zeg maar, van in 3 jaar van 250 miljoen naar 1,5 miljard, dan denk ik dat op beide kanten er dus heel veel vraag was.
Ja.
En dat we dat hebben kunnen toevoegen. Wel gezien dat als de rente bijvoorbeeld verandert, dan gaan mensen even pas op de plaats maken. Hè? Een ondernemer die een half jaar geleden een aanvraag heeft gedaan en het was iets van 5% en hij krijgt nu 7%. Ja, dan ga je toch even nadenken. Ja. En dat begrijpen we ook met z'n allen natuurlijk.
Ja.
Aan de lenende kant. Ja. En tegelijkertijd is het ook zo dat als die rentemarkt zich enorm ontwikkelt, dat aan de persoon aan de investerende kant zegt, hey, waar gaat dit heen?
Ja,
ik kan
lekker
het nu wel uitlenen tegen 6%, ja, maar misschien is het over een half jaar 7,5. En moet ik het dan nu wel voor 5 jaar uitlenen voor 6? Dus je krijgt eigenlijk, ik denk wel eens, verandering leidt op een bepaalde manier ook wel eventjes tot een stukje verlamming, een stukje vertraging.
Maar tegelijkertijd is het super spannend en het blijft daardoor ook een soort van kansberekening misschien, maar ook gewoon onderbuikgevoel. Hoe gaan jullie daar intern mee om? Want dat is dus een continu veranderende markt. Dat moet je dan, al die touwtjes moet je continu mennen.
Ja, ja, ja.
Wat is daar de strategie in?
Feitelijk, wij hebben geen belang, zou je kunnen zeggen, bij de prijs van de financiering. Dus waar wij belang bij hebben, is dat die klant geholpen wordt. Dus dat betekent dat we proberen in te schatten tegen welke prijs, als wij dat publiceren op ons platform, zoals we dat noemen. Wij stellen het ter beschikking op ons platform om daar een optie op te nemen als investeerder. Tegen welke prijs denken we dat er zo snel mogelijk een investeerder toehapt?
Ja.
Dus wij kijken
daar adviseren
naar
jullie wel in.
Ja, zeker. Wij houden daar matrix voor aan. En die toetsen wij eigenlijk. Elke week publiceren we opnieuw. En dan zien wij van, hey, dat tegen deze prijs wordt het gefinancierd. En dat is het doel.
Ja.
Dus het hoeft niet meer te zijn dan waarvoor we een investeerder kunnen vinden. Maar als we het te laag doen, dan wordt de ondernemer niet geholpen.
Nee.
Dus eigenlijk is de toets is gewoon uiteindelijk, wordt het, wij noemen dat oppakken, wordt het opgepakt door een investeerder en zegt hij, ik ga deze ondernemer financieren. En die prijs is eigenlijk de prijs die wij proberen, die maken we bespreekbaar met de ondernemer. Dat is op basis van de offerte. En daarvoor gaan wij het doen. En soms gebeurt het gaandeweg, en zeker afgelopen jaar wel eens, dat als die rentemarkt dusdanig verandert, dat we uiteindelijk wel een investeerder vinden, maar die wil een kwartje meer.
Ja.
Of iets anders.
En in hoeverre houden jullie dan rekening met de percentages van de banken?
Ja, eigenlijk is dat niet heel erg relevant. We houden het in de gaten.
De bank houdt rekening met jullie percentage. Inmiddels.
Ondertussen, nee. Ik denk dat het ook meevalt. Ik denk dat het zijn echt twee aparte wezens in dat landschap van het financieren van ondernemers. En ik denk dat we ondertussen zover zijn dat we wat dat betreft naast elkaar zijn, elkaar aanvullen. Maar daar houden we eigenlijk geen rekening mee. Want eigenlijk maakt het ook niet uit. Want stel dat de bank nou wel of niet tegen 4% uitleent. Ik wil gewoon de beste prijs voor de ondernemer op basis van de investeerders die we hebben.
Ja.
Dus dat is de kern.
Oh, en op het scherpst van de snede daarin blijven.
Ja, dan gaat het makkelijkst en snelst.
Ja.
En dat is fijn.
Onlangs, einde van 2023, dit kwartaal, hebben jullie een AFM-vergunning ontvangen voor financieringen die via jullie platform gaan. Wat mede inhoudt dat jullie ook kleinere bedragen kunnen gaan financieren. Daar gaan we het zo over hebben.
Let's Talk Business op New Business Radio.
Ja, we kijken nog heel even naar 2023. Het zit er bijna op voor mogelijk ook. En de in financieringen voor het vastgoed. Een grote verandering als je kijkt naar jullie plek in het financiële landschap zou zijn?
Nou, ik denk dat het belangrijkste is dat, en zeker versterkt door zo'n vergunningstraject, je hebt definitief je plek gevonden in het financieringslandschap van het MKB in Nederland. Maar stiekem heeft zo'n vergunningstraject ook wel de ogen geopend, meer Europees. En ook Europees hebben denk ik een hele stevige stempel.
Ja, want hoe zit dat, heel even voor mijn beleving, zijn daar grenzen aan wat binnen Nederland te financieren mag en daarbuiten?
Zeker. Je moet sowieso voldoen aan een mix van wet en regelgeving. En daar moet je allemaal mee rekening houden in elke juridictie dat je zaken doet. Wij zijn een Nederlands platform. We hebben tot nu toe zaken gedaan voor klantenobjecten in Nederland en op Curaçao en Bonaire. Maar de regelgeving en de wetgeving waar we nu onder vallen met vanuit het toezicht vanuit de AFM, de ECSP, is eigenlijk een crowdfunding service providing directive, meteen weer vergeten. Maar dat is een regelgeving die Europees ingesteld is.
Dat was de afkorting. Europees crowdfunding.
European Crowd Service Providing regulatory framework, weet ik veel, directive. Maar uiteindelijk crowdfunding vergunning. Ja. Dat is de normale mensenterm. Maar dat is een Europese vergunning. En dat is ook een Europese wet. Je krijgt hem wel van de AFM, maar het is uiteindelijk een Europese vergunning.
Ja,
dus dat betekent dat je getoetst wordt en zaken kan doen in heel Europa. Dus iedereen die daarvoor doet. Nou, dat betekent dat er dus allerlei Nederlandse partijen zich daarvoor hebben laten vergunnen. Sommigen hebben het gehaald, sommigen hebben het niet gehaald. Dus dat is al een bepaalde...
Die willen investeren in eventueel buitenlandse bedrijven?
Nee, de platformen als mogelijk die dus die dienstverlening mogen verstrekken.
Ja, ja.
En dus je mag alleen maar door als je die dienstverlening stempel eigenlijk hebt. Die vergunning hebt. En dus sommigen in Nederland zijn daarvoor voor weggevallen. Dus dat geeft een verandering in de markt. En tegelijkertijd zijn er partijen in misschien Frankrijk... die ook een stempeltje hebben gehaald en hebben gezegd... ik ga in Nederland beginnen. Dus nou, aan de ene kant goed nieuws voor ondernemend Nederland. Hè, want dat betekent wellicht meer aanbod. Aan de andere kant betekent het ook dat er weer dus een stukje vernieuwing is... en dat de partijen zichzelf moeten uitvinden in Europa. En dat moeten wij ook doen.
Maar dat is een enorm eye-opener eigenlijk voor Nederlandse ondernemers. Dat op het moment dat de crowdfunding ook vanuit het buitenland kan komen... de kans op eventuele verkoop voor de toekomst daarmee ook vergroot wordt.
Ja, ik denk dat het sowieso goed is dat er in Nederland en in heel Europa veel aandacht is voor het financieren van ondernemers. Hè, dus ik noem het maar even het helverhaal van 10 jaar geleden toen de banken zich begonnen terug te trekken. Daar is een hele markt in ontstaan, hè, dat non-bankaire sector, dat alternatieve financiers. Hè, er zijn heel veel verschillende namen voor. Maar het niet bij de bank aankloppen, maar ergens anders aankloppen. Nou, die sector is dus eigenlijk zou je kunnen zeggen, is nu...
Gestabiliseerd.
Is gestabiliseerd.
Gevestigd.
Die is gevestigd. Ja, dat is denk ik het juiste woord. En die is nog steeds hard groeiend. Maar je ziet ook dat daar dus het kaf van het koren zich begint te scheiden. Dat daar wetgeving bij komt. Die ook zorgt dat die kwaliteit stabiel, dat met kwaliteit geleverd wordt. En dat je als klant ook een bepaalde zekerheid aan kan ontlenen. Dus dat is positief. Maar ook vraagt ook dus heel veel investeringen. En zoals voor elke ondernemer geldt het ook voor ons. Als je investeringen wil doen, moet je een bepaalde volume en kritische massa hebben.
Mm-hmm.
En daar zijn we blij mee dat we dus die stap hebben ook gezet. En dat we daar een koploper zijn in heel Europa eigenlijk om daarin door te kunnen ontwikkelen.
Ja, want welke stap hebben jullie als mogelijk moeten zetten om dit te kunnen bewerkstelligen?
Nou, wij investeren eigenlijk al vanaf het begin heel veel in techniek. Wij vinden het belangrijk dat... wij schrijven onze eigen software. Wij maken ons eigen platform. Dus dat hebben wij niet ingekocht. Dus wij zijn niet met het idee van een ander qua proces aan de gang. Nee, wij ontwerpen onze eigen processen en dat vertalen we naar eigen software.
De een zal zeggen, waarom zou je de buskruid uitvinden of het wiel opnieuw uitvinden? Maar jullie hebben daar een duidelijke reden voor.
Ja, met regelmaat. We leven niet met oogkleppen op, is mijn veronderstelling. Hè, maar dat moet vooral iemand anders zeggen. Maar met regelmaat praten wij eigenlijk met softwarepartijen. En iedereen heeft vanuit een andere perspectief een stuk software ontwikkeld. Maar heel vaak is het ofwel heel geschikt voor een bank. Mm-hmm. En dan is het eigenlijk niet geschikt voor een platform. Hè? Want wij hebben dan ook de andere kant aan processen. Wij moeten ook processen hebben richting onze individuele investeerders toe. En zo zitten er eigenlijk allerlei... een businessmodel en een stuk software is vaak heel erg verweven. En wij hebben gewoon een nieuw businessmodel. En dat nieuwe businessmodel vraagt ook om een nieuw stuk software. En daar zijn geen softwareleveranciers voor. En daarnaast, als jij zelf je software maakt, ben je elke dag in staat om je processen aan te passen op de behoeften van de klant. En dat snel doen, kortcyclisch het doen, is heel belangrijk. Neem je software af waar nog 6 andere partijen in zitten. Ja, dan, ik heb wel eens gehoord over vissencom-sessies. Ja, wat is dan een vissencom-sessie? Ja, dan ga je naar bedrijven, dan ga je met 10 andere van jouw conculega's, als je het positief zegt, concurrenten, als je het wat kritischer framed, ga je met je concurrenten samen bedenken hoe jouw klantproces eruit ziet. Nou, ja. Ik dacht het niet. dat gaan we lekker zelf doen.
Ja.
Ja.
En zo'n AFM-vergunning, dat vraagt ook weer om een nieuw procesaanpassing, of niet?
Ja, zeker. Wat wij hebben gemerkt eigenlijk bij in het vergunningstraject met de AFM is dat je komt twee dingen tegen. Eigenlijk, hè, de toezichthouder heeft twee petten op. Hè. Ik ga het niet te veel op de functioneel op de toezicht in, maar een toezichthouder wil zorgen dat jij niet failliet gaat, dat je robuust bent. Dat is met name de Nederlandse bank die daar op focust. Dus kan jij
de financiële zorgplicht?
Ja, en kan je stabiliteit, hè? Dus als jij een contract afsluit met een klant, hoe heb jij geregeld dat je dat altijd waar kan maken? Hè? Want jij moet niet failliet gaan, maar jouw data moet veilig zijn. Dus dat soort zaken, je moet robuust zijn. Mm-hmm. Contract nakomen is belangrijk. Het is belangrijk voor Nederland, is belangrijk voor de economie. Dat als je significant meedoet in de Nederlandse economie en dingen, dan moet je niet omvallen. Mm-hmm. Nou, eigenlijk best logisch verhaal. Wilden wij ook niet. Dus op zich prima om daar inderdaad over in gesprek te zijn. Wat zijn dan de toetscriteria? Daar hebben zij lang over nagedacht. Bij veel partijen zit veel ervaring in. Nou, en dan heb je eigenlijk de andere kant van het toezicht. Gaat eigenlijk over transparantie. Dus geschikte producten voor klant. En ik vind het zelf altijd het meest makkelijk om te zeggen. Het mag geen product zijn met kleine lettertjes. Mm-hmm. Hè, geen verrassingen achteraf. Als je een ontevreden klant hebt, hoe ga je zorgen dat jij altijd open staat en luistert naar een ontevreden klant? Hoe weet jij als directie dat je een ontevreden klant hebt? Hoe ga je daarna snel het probleem van die klant oplossen? Dus dat gaat heel erg over je marketingkant, over eerlijke producten, geen kleine lettertjes. Er kan altijd iets fout gaan, dat zal iedereen denk ik herkennen. Maar ga je het dan ook mans of vrouws oplossen en zorgen dat die klant centraal staat. Dus dat zijn die twee dingen. Nou, uiteindelijk denk ik dat we allebei die thema's hadden we gelukkig al in het bedrijf. Zeker ook het zijn van, ik zeg altijd, we zijn het bedrijf van de grote letters. Mm-hmm. Hè, echt een tegengeluid op ik denk de financiële dienstverlening 20 tot 10 jaar geleden. Geen kleine letters, grote letters. Dus daar hadden we allemaal niet zoveel moeite mee. Dat ging eigenlijk allemaal prima. Wat wel vereist was, is dat je betaalketen, dat je dan samenwerkt met een door de Nederlandse bank vergunde partij. Een Adyen, een Molly. Nou, veel ondernemers zullen dit herkennen. Maar je betaalketen moet je samenwerken met een partij die vergunning heeft. Dus dat hebben wij moeten inrichten. Dus dat betekent hele nieuwe betaalprocessen. Dat is heel erg aan de achterkant.
Maar wel een belangrijk punt van het afgelopen jaar. En wat nu ook voor de deur staat eigenlijk. Wat nu gedaan wordt.
Ja, we hebben het ingevoerd al voor de zomer. En op basis daarvan kregen we groen licht.
Die vergunning die zorgde dus voor dat jullie ook kleinere bedragen. Want het was eerst vanaf 100.000 euro. Was dat vanaf 100.000 euro lenen of instappen voor investering?
Ja, het is eigenlijk zo dat als jij in Nederland, voordat die Europese wetgeving er was, was er eigenlijk geen lokale wetgeving. En dan was het eigenlijk zo dat je als platform mocht opereren met investeerders. Zeker als je meerdere investeerders op één financiering wilde plaatsen met een ondergrens van 100.000 euro.
Ja, precies.
En met die nieuwe wetgeving kunnen we dat dus opknippen aan tot veel kleinere stukken. Wij hanteren daar zelf een ondergrens van 20.000 euro op. En dat is goed nieuws voor de ondernemer. Want dat betekent eigenlijk dat wij als platform hebben wij nu een hele nieuwe klantgroep die we aan ons kunnen binden. Dat zijn namelijk investeerders die minder dan 100.000 euro willen beleggen of investeren. Dus tussen de 20 en 100. En je kan je voorstellen dat waar gemiddelde investering op het mogelijk platform 2,5 ton was. Of 3 ton. Zie je dat je dus nu ook kan aanbieden tussen de 20 en 100.000 euro. En er zijn natuurlijk heel veel meer Nederlanders die geïnteresseerd zijn in maar ook de mogelijkheid hebben voor een investering tussen de 20 en 100.000. Dan in één keer 3 ton of 4 ton of een paar keer 4 ton. Dus dat is hartstikke
goed nieuws.
Dat
betekent ineens een hele pool aan investeerders erbij.
Ja, dat is hartstikke leuk.
Op weg naar die 2 miljard.
Ja, precies.
Je gaat helemaal glimmen en stralen.
Nou ja, ik krijg er energie van dat je dan. Wat kunnen we daar weer mee doen? Om dat weer te vertalen naar gewoon goede, snelle financieringsoplossingen voor die ondernemers. En hoe sneller ze geholpen zijn, hoe beter. Want hoe eerder jij je zekerheid hebt, hoe eerder jij door kan gaan met ondernemen.
Ja, en betekent dat ook? Ja, precies. Want het betekent dus ook dat daarmee een soort cocktail gemaakt kan worden van meerdere investeerders voor de ondernemer.
Ja, dat is dan feitelijk wat we doen. Dus stel, jij wil morgen voor 2 ton een financiering op een object van 3 ton. Ja, misschien knippen wij dat dan op in 10 stukjes van 20.000 euro. En hebben we op die manier over een week jouw financiering geregeld.
En is het dan ook zo dat met de verlaging dus van de investering, dat de verlaging van de grens om te lenen meegaat?
Nou, de grens om te lenen was eigenlijk al wel onder de 100.000. Hè. Dus wij krijgen af en toe ook wel eens aanvragen van 70.000 euro. Dan zit het wel op vuurde recreatiewoningen vaak. Hè. Dat
maar 20.000?
Nou, 20.000
wordt eigenlijk niet
20.000 niet. Maar iemand vraagt dan 100.000 en maken wij er 5 keer 20 van aan de investeerder.
Ja,
wat dat betreft het is een extra pool aan investeerders die wij aan ons gaan binden. En dat geeft ons weer mogelijkheden om met hogere snelheid.
Het is dus niet per se aan de vragende kant dat daarmee uitgebreid wordt.
Nee, je ziet dat de ondergrens voor het vestigen van een hypotheek vaak rond echt wel onder de 50.000. Dat gaan we ook echt wel uitleggen. Kijk, je gaat ook naar de notaris. Hè, ja. Dat kost zomaar 1000 euro. Dus is het de moeite waard om hiervoor een hypothecaire financiering af te sluiten?
Ja.
Vandaar dat je dan zit je eerder, ga je richting werkkapitaal.
Ja. Een ander belangrijk onderdeel wat op dit moment bij jullie speelt is het fondsenbedrijf.
Ja.
Dat is gestart dit jaar?
We hebben vorig jaar rond de zomer hebben we eigenlijk ons fondsenbedrijf gestart. Mogelijk fondsenbeheer. Dat zijn we eigenlijk ook gaan starten om weer een nieuwe pool aan investeerders en investeerdersoplossing te creëren. En dat geeft ons ruimte om hypotheken te verstrekken per fonds. Dus dan doen we eigenlijk andersom. Waar we eerst bij het andere product zoeken we eerst de ondernemer. En dan gaan wij er een investeerder bij zoeken. Een passende investeerder. Hier bij een fonds creëren we eigenlijk eerst een pool aan investeerders. Ongeveer 150 investeerders. Die combineren we in een fonds. En gezamenlijk hebben ze dan een pot van tussen de 20 en 30 miljoen. Ons laatste fonds was 32 miljoen. Die gaan we die 32 miljoen of 25 gaan we eigenlijk uitlenen aan ondernemers. In onze pitch vooraf naar de investeerders geven we een prognoserendement. Op dit moment is ons zevende fonds open. Er zit een prognoserendement op van 6,5%. Zodra het fonds vol is, gaan we dat uitlenen.
En wat levert dat de investeerder op om in zo'n fonds te zitten?
Nou, voor de investeerder is het eigenlijk een spreiding. Kijk, als je hiervoor als private investeerder, of je nou een ondernemer bent die die kapitaal in zijn bedrijf over heeft, wat hij wil gaan beleggen, of dat je het vanuit privé doet, maakt niet zo heel veel uit. Hiervoor kon jij zelf kiezen, ik wil dit object financieren. Wij zitten hier nu in Hilversum op een prachtige locatie bij de studio's. Nou, er zou misschien een investeerder zeggen van, hey, dat object zie ik wel voor me. Ik wil hier wel een hypotheek op verstrekken. Dat is dat eerste product wat we hebben. Als je daar nog niet zoveel beeld bij hebt, of daar niet zoveel mening over hebt, of je vindt het eigenlijk wel eens prettig dat je niet in één object zit, maar dat je keurig een gespreide portefeuille hebt, wat natuurlijk voordeel heeft van spreiding. En dan zeg je, nou, geef mij dat fonds maar als investeringsoptie. En dan leg je in. Wij zorgen ervoor dat we het spreiden over een mooi gediversifieerd aanbod aan panden op regio's, sectoren, et cetera. Wij zorgen niet alleen spreiding op de panden, maar dus ook op regio, geldnemers, type sectoren waar ze in zitten. Dan ben je dus optimaal gespreid, wat de risicoprofiel erg laag maakt. Je krijgt gewoon na 5 jaar, afhankelijk van de looptijd van het fonds, maar momenteel is het 5 jaar. Na 5 jaar krijg je je geld terug en elke maand krijg je gewoon uitgekeerd.
Ja, want zo'n fonds, die stellen jullie samen. Je geeft net al een beetje aan, regio, sector. Welke 7 moet ik me dan nu, vroeger kocht je aandelen bij Shell of bij KLM, was allemaal steady. Maar hoe moet ik me dat dan nu voorstellen, die 7 fondsen?
Nou, ze lijken eigenlijk allemaal best wel op elkaar. Het is alleen het moment van instappen. Dus we hebben nooit 7 fondsen tegelijkertijd. Hè. Je hoeft niet te kiezen uit 7 fondsen. Fonds 7 is nu gewoon open. En die sluit in begin januari. Zodat net de investeerders die nog gebruik willen maken van het fiscaal regime om pas in het nieuwe jaar te investeren. Dat die daar ook voordeel van hebben.
Als het fonds klaar is met de hoeveelheid investeerders die je nodig hebt. En het bedrag behaald is. Dan gaat er een strik omheen.
En dat
gaat lekker renderen. En dan zit die groep zit daarin. En dan begin je eigenlijk een nieuw fonds.
Dan starten wij een nieuw fonds. Dus het ene fonds sluit is het andere fonds open. Zo moet je het zien. Dus we zijn nu achter de schermen zijn we natuurlijk al bezig met fonds 8. Omdat de rente op dit moment in ieder geval stabiliseren. En sommige rentegrafieken al aan het dalen zijn. Verwachten we dat dit fonds heeft een prognoserendement van 6,5%. Volgende fonds als we nu kijken, waarschijnlijk iets lager worden. Want het beweegt uiteindelijk ook een beetje mee met waar gaan we tegen kunnen uitlenen.
Ja, het verschil van percentage is best wel groot met de grootbanken. Die zitten toch ook wel op rond de 8 bij sommige.
Ja, wat je bij grootbanken blijft houden, als ondernemer, is dat je daar waarschijnlijk een lager rentepercentage hebt. Dat is eigenlijk al die tijd wel het geval. Maar je moet veel meer aflossen of je kan veel minder lenen. Hmm. Wanneer ga je eigenlijk naar een alternatieve financier of wanneer ga je naar mogelijk? Als je flexibiliteit wil eigenlijk in je aflossing. Wat natuurlijk fijn is, want ik denk dat veel ondernemers het fijn vinden om op hun eigen moment te bepalen wanneer ze aflossen. Want de ene keer heb je een goed jaar of een goed seizoen. Of de andere moment wil je liever investeren in je bedrijf in plaats van aflossen. Dus die flexibiliteit is heel belangrijk. Door minder af te lossen, compenseer je eigenlijk in ruime mate die lagere rentepercentage op zichzelf.
Ja.
Dus vaak per maand ben je minder geld kwijt of je minder geld over te boeken dan mogelijk. Of wordt er geïncasseerd, want dat zullen we doen, dan dat bij een bank is.
Dat is heel uniek, die flexibiliteit. Want zo'n flexibel krediet bijvoorbeeld bij de banken, zijn ze er juist allemaal uit aan het gooien.
Ja, zeker. Ik denk dat die flexibiliteit, daar moet je ook wel voor werken natuurlijk, om die flexibiliteit te kunnen geven aan klanten. En ik denk dat banken dat liever niet doen.
Nee.
Als ze die flexibiliteit niet hoeven te geven, dan liever niet. Dus die willen heel erg voorspelbaar hun geld terugzien. Die willen heel erg laag risico hebben. Vastgoedfinanciers bij banken, die hebben misschien een bevoorschottingspercentage. Dus dat betekent de lening ten opzichte van de waarde van het object van nog geen 50%. Dat is gewoon heel laag.
Die flexibiliteit, is die er ook voor degene die in het fonds zitten? Want op een gegeven moment sluit zo'n fonds. Dan heb je je groep mensen bij elkaar qua investeringen. Maar stel nou dat een fonds 3 beter loopt dan fonds 6.
Kan je dan switchen? Ja. Nee. Dat kan niet.
Dat kan dus niet.
Nee, dat kan niet. Wat wij hebben zijn gesloten fondsen. Zoals dat dan technisch heet. Dus dat betekent je legt in. En je krijgt het op de afgesproken einddatum weer terug. En wij gaan zorgen dat we daar leningen in stoppen die continu renderen. Zodat we vaste maandelijkse uitkering kunnen geven. Heb je daar nou wel interesse in als investeerder? Dus dat kunnen switchen. Dan is eigenlijk het ons originele investering waar je dus één object financiert. Want daar bieden we aan dat als je daaruit wil, dan zoeken we eigenlijk met hetzelfde plezier een volgende investeerder die jouw investering overneemt.
Ja.
Dat is natuurlijk nooit een garantie, maar tot op heden is dat altijd gelukt. Maar we gebruiken dan feitelijk.
Daar zitten geen boeteclausules.
We gebruiken onze marktplaats weer.
Ja.
We zetten het weer online. En daar hoeft de geldnemer nooit goedkeuring voor te geven. Dus dat is allemaal juridisch keurig ingeregeld. Je kan dat onafhankelijk van elkaar doen. Want het zou natuurlijk vervelend zijn als de lokale ondernemer betrokken wordt, dat jij als investeerder zegt, nou, ik heb een andere bestemming voor mijn geld.
Ja.
Ik wil nu, om wat voor reden dan ook, wil ik mijn geld ergens anders in stoppen. En dat je daarvoor opeens contact zou moeten hebben met ondernemer. Nee, dat is natuurlijk goed geregeld. Je kan gewoon bij ons, je belt ons op. Wij plaatsen het weer eigenlijk op ons platform. En zodra we daar een investeerder voor gevonden hebben, dan regelen we dat bij de notaris.
Mooi. We gaan zo een blik op de toekomst richten. Maar ook nog wel heel eventjes, gezien de huidige het politieke landschap wat zich nu weer ontvouwt met de nieuwe formatie. En laten we daar ook nog even het licht op schijnen en wat dat mogelijk zou betekenen.
Dit is Nieuw Business Radio.
Let's Talk Business.
En dat doen we nog steeds met Volkert Egging van mogelijk vastgoedfinancieringen. Ja, dat hele ecosysteem eigenlijk van financieringen voor vastgoed, maar ook werkkapitaal en allerlei andere vormen van investering. Maar in dit geval dus de vastgoedfinancieringen. De balans tussen de grootbanken en het non-bankaire is echt wel, ja, 50-50 zou ik het misschien wel durven noemen. Er is in elk geval echt de ruimte gekomen. Banken zijn niet meer bang. Hebben niet meer zoiets. Oh god, daar komen de non-bankaire financierders aan.
Ja,
financiers precies. Aan. Het is bijna zoiets van, oh gelukkig dat jullie er ook zijn. Want daardoor kunnen wij de grotere dingen oppakken. Jullie de kleinere. Maar wat is jouw visie daarin voor de toekomst? Gaat dat misschien wel overschaduwen?
Nou, ik denk dat je het goed omschrijft. We staan nu naast elkaar in het landschap en we hebben allebei onze eigen plek. Dus banken trekken zich terug, met name onder de 25 miljoen. Nou, dat zijn natuurlijk, als je dat even vertaalt naar wat ik net zeg, dat ze vaak de helft van een pand maar aan lening verstrekken. Is het een object van 50 miljoen? Nou, ik weet niet hoeveel jij daarvan kent, maar dan moet je al goed nadenken, hè? Welk object is 50 miljoen? Dus dat zijn echt specifieke panden, vaak in de grote steden, in grote kantoorgebieden, A-locaties of B-locaties in A-steden of A-locaties in B-steden, zeg maar, in vastgoedtermen. Die focus, dat zal zeker de bank blijven doen. De bank zal ook echt financieren daar waar geen haast is. En haast is een begrip vanuit hun perspectief, haast wil ik er even bij zeggen. Want zij zeggen, alles wat korter duurt dan een half jaar is haast. Hè? Dus dat betekent...
Maar dat is bijna een soort van test voor hun.
Nou, dat is het stuk markt wat zij bedienen. Waar zij een bedrijfsmodel op hebben. En waar zij graag willen praten met klanten. En waar wij ook geen concurrerend aanbod op hebben.
Nee. Hè?
Dus ik heb op dit moment geen concurrerend aanbod op een financiering van 25 miljoen.
Nee.
Dat is gewoon niet zo. Hoe gaat dat zich nou ontwikkelen? We zien nu dat er veel spanning staat op inderdaad de kleinere leensommen. Er is ook net een gezant door de minister aangesteld, Menno Snel, oudste staatssecretaris van Financiën.
Financiën.
Ja, en die moet eigenlijk die markt nog meer stimuleren en nog meer tot beweging krijgen bij alle partijen. Dus dat gaat hij doen over alle partijen heen. Van jongens, schouders eronder. Hoe gaan we zorgen dat ondernemend Nederland wel goed gefinancierd blijft? En dan heb ik het niet alleen over vastgoedfinanciering. Dan gaat het ook over werkkapitaal. Dan gaat het over factoring. Maar bijvoorbeeld ook als je aandelen wil uitgeven. Hoe zorgen we ervoor dat er gewoon veel productaanbod ter beschikking is? Want als er veel aanbod is dan en verscheidenheid in producten, dan kunnen ondernemers gewoon stappen maken. En dat hebben we nodig, want het blijft nog steeds de motor van onze economie.
Maar misschien ook daarin de drempel wel voor private investeringen weer te verlagen.
Ja, ik denk dat zeker op tafel moet komen. Dus hij heeft mij nog niet gebeld. Maar als hij langskomt, zal ik hem zeker uitleggen wat de rol is van privaat vermogen op dit moment in het financieringslandschap. En kijk, we hebben tot nu toe dan 1,5 miljard gefinancierd. Daar hebben we van 1,3 miljard is dus door privaat vermogen. Dus dat betekent ofwel door BV's van ondernemers in Nederland zelf, die andere, de markt financiert de markt, dus een ondernemer. Financiert een ondernemer. Ofwel, het is een oud ondernemer, box 3 belegger.
Ja.
Maar dat is 1,3 miljard. Nou, dat gigantisch natuurlijk. Maar volgens mij stond het vandaag ook in de krant dat er een vlucht was van spaargeld naar het buitenland. Hè. Dat mm-hmm. was toegenomen. En dan ging het over saldo's op de Nederlandse spaar- en depositorekeningen. Waar je u tegen zegt. Hè. Dus 500, ik geloof dat er 500 miljard stond benoemd als bedrag.
Mm.
Dus dat geld is er in Nederland ter beschikking. En dat kan dus ten nut komen van de Nederlandse economie. En het kan dus ook een prachtig en stabiel rendement geven.
Ja.
Want dat is misschien wel de boosheid die er deels ook in de markt is. Want daar heeft ook minister Kaag natuurlijk opmerkingen en onderzoek nu over laten doen. Hoe komt het dat de banken niet hun spaarrente genoeg verhogen? Ja, waarom krijg ik nog steeds maar 1,8% rendement? En ik ga naar bij mogelijk en dan krijg ik 6,5%.
Maar dat wou ik zeggen. Is dit ook een sneer naar de grootbanken om te versoepelen?
Nou, ik denk het zeker. Ik denk dat de publieke opinie zo is van hoe kan ik dat ik nu naar de kwartaalcijfers van de grootbanken zit te luisteren en dat daar bedragen voorbij komen van ik heb 3 miljard winst gemaakt dit kwartaal. Hoe dan? Maar ik krijg nog steeds 1,8% rente op mijn spaarrekening. Ja. En dan hoor ik die reclame bij mogelijk en dan is het 6,5%. Hoe zit dat eigenlijk? Waarom zij wel en jullie niet? Want jullie zijn toch daadkrachtig genoeg?
Ja.
Dat zou de vraag zijn.
En wat is daar? Wat denk jij dat het antwoord zou kunnen zijn vanuit de banken?
Nou, ik denk dat de banken kiezen ervoor. Natuurlijk, die worden natuurlijk heel erg aangestuurd op hun stabiliteit. Die zitten denk ik misschien ook nog wel een beetje collectief. En dat zitten we met z'n allen ook nog wel in het trauma van de vorige financiële crisis.
Ja.
Kan toch niet waar zijn dat de bank gered is? Hè? Volgens mij is de laatste bank nog steeds in handen. De ABN is natuurlijk uit staatshanden gegaan. Of in ieder geval de meerderheid van aandelen. Maar de Volksbank zit het nog. Dus we zitten ook nog met z'n allen van... Hey, hebben wij nou als belastingbetalers die banken gered? Dus mm-hmm. dat trauma is er nog wel. Dus zij zijn nog steeds wel erg voorzichtig. En aan het laten zien dat zij heel stabiel zijn. En misschien is het nu tijd voor een beetje beweging terug naar een flexibeler, snellere opererende sector.
Dus we gaan Menno Snel flink in de gaten houden. En
zeker.
En afhankelijk natuurlijk ook van de nieuwe formatie.
Misschien kunnen we hem hier uitnodigen. En dan een driegesprek.
Ja, dat is een goed idee. Want voor mogelijk zelf. Jullie zitten dus ook in die procesoptimalisatie. Aangaande het digitale platform dat jullie zijn. De speerpunten voor volgend jaar. Want we zijn bijna de tijd heen.
Ja. Speerpunten voor volgend jaar. Nou, wij groeien verder. Dus wij dromen ondertussen natuurlijk alweer van de 2 miljard mijlpaal. Maar er zijn ook andere dingen die we belangrijk vinden voor volgend jaar. We zien dat de coronamist, et cetera, is allemaal een beetje opgetrokken. We zien dat er behoefte is aan duidelijkheid is over hoe je pand gebruikt als ondernemer. Dus dat betekent ook weer dat je weer investeringen gaat doen in je pand.
Voor verduurzaming?
Voor onder andere verduurzaming. Dus daar zijn we nu drukdoende ook mee. Om in het eerste kwartaal willen we eigenlijk een product gaan lanceren. Of willen we een product lanceren voor ondernemers. Om het makkelijker te maken om je verduurzaming te financieren.
Verzekeraars zijn daar nu ook heel actief mee.
Ja, je ziet eigenlijk dat alle grote spelers natuurlijk wel proberen daar ook te helpen door daar producten voor te maken. En zeker verzekeraars loont het natuurlijk ook enorm. Maar ik denk voor ondernemend Nederland is het een beetje een ondergeschoven kindje geweest. Omdat je had te dealen met hoe corona uitpakte. Ja. Inflatie, loonkostenstijging, materialenstijging. Iedereen had gewoon even daar genoeg aan te doen.
In deel 1, in deel 2 was het... Gewoon de belasting ook weer.
Nou, dan moest je vervolgens dat dan weer terugbetalen, die coronasteun die je had. Dus iedereen kan daar nu een beetje doorheen kijken. En het vraagstuk van de financiering blijft. Je ziet nu ook hoe de energieprijzen ik zou zeggen, definitief onzeker is hoe die blijven. Hè. Dat is gevoelig voor oorlogen, voor van alles. Dus het loont om te kijken naar verduurzaming. Of je medewerkers vinden het ook fijn om in een niet in een tochtig pand te werken, maar in een duurzaam pand. Aantrekken van personeel is daar ook een argumentatie in.
Ja.
Dus dat gaan wij in 2024 goed helpen te ondersteunen. En dan blijft weer een speerpunt. Gemakkelijk, snel zekerheid waar je aan toe bent. Want nogmaals, als jij een offerte hebt liggen voor de verduurzaming van een pand. En over 8 maanden weet je of je een handtekening kan zetten onder die offerte. Dan haakt natuurlijk iedereen af. Dus wat ons speerpunt zal zijn. Een product waarin je gewoon snel weet of je het kan financieren. Zodat je snel met de partij met wie jij je pand wil verduurzamen. Op jouw manier verder kan.
Ja, dus 2 miljard aan financieringen. Die bel laten rinkelen.
Ja, hopelijk zijn we dan weer 6-7 fondsen verder. Hebben we daar 250 miljard in. Dat soort zaken.
En Europa komt er eigenlijk door de hele AFM-vergunning komt erbij.
Ja, dus wellicht zit ik hier over een jaar met jou samen met een...
Duits of Italiaans
Belgische
investeerder.
Die komt vertellen waarom hij het ook fijn vindt om in de Nederlandse economie te financieren. Want ik denk dat dat wel een van de krachtige punten is. Wat we als Nederland ook te bieden hebben. Wat ook onze Nederlandse ondernemers gaat helpen. Is dat we zijn gewoon uiteindelijk een economisch stabiel land. We hebben een prachtige vastgoedportefeuille. Vastgoedzaken zijn soms heel kritisch log geregeld. Maar uiteindelijk is het ook goed geregeld. Hè? De waarde van een object in Nederland is gewoon vrij stabiel. En dat is nou zo interessant voor misschien wel een investeerder uit een ander land.
Precies.
Hoge kwaliteit, stabiel. Want daar ga je voor. Stabiel zekerheid.
Dus wel de focus op Nederland, maar wel de samenwerking met Europa dus aan.
Ja, ik denk stapje bij beetje gaan we verkennen hoe wij dat ten nut kunnen laten zijn van platform.
Spannend.
Ja.
Heerlijk. Nou, volgens mij heb je zin in het nieuwe jaar.
Zeker. Ga maar kopen.
Nou, doe ze op kantoor allemaal de groeten. Tot zover deze Let's Talk Business. Heel veel succes, Volkert. Aankomend jaar. En wij spreken elkaar sowieso volgend jaar, maar misschien daarvoor nog wel.
Dankjewel, leuk om hier te zijn.
Tot zover deze Let's Talk Business met Volkert Egging, directeur van Mogelijk Vastgoed Financieringen.
Nieuw Business Radio. Non-stop, lekkere muziek voor op het werk en inspirerende gesprekken.